We zitten hier bij Johannes Jan Verhoog. Op 19 augustus 2020. Jan, wij mogen Jan zeggen, hebben we afgesproken.
Ja, alsjeblieft.
Wanneer ben je geboren?
Ik ben in 1933 geboren in de Bankerstraat.
Ja, welke
dat is hetzelfde huis waar mijn moeder ook geboren is, maar toen heette het nog de Gooistraat, de Tweede Gooistraat.
In welke maand en dag?
En 16 april 1933. Ook in hetzelfde huis zijn er van de 10 kinderen 8 geboren. En 2, dus mijn oudste zus is geboren in het Paradijshof. En mijn broer, mijn oudste broer, was gestorven, die is geboren in de Ververshof in Leiden. En daarna gingen mijn ouders naar de Bankerstraat, want toen was het intussen tijd al, ik denk 1928 zo'n beetje. In datzelfde huis werden natuurlijk al die kinderen grootgebracht. En dat was natuurlijk nogal wat te beleven. Je zat, net wat we er net over hadden. Mijn vader was aardewerkdraaier. Maar hij was ook zeer kunstig. Hij kon heel leuk tekenen. En hij kon ook goed boetseren. En dan zat je met een aantal kinderen aan de tafel, want het tafelzeiltje ging eraf. En rond de tafel, daar lag dan een zeil. En dan werd eerst, het middenstuk was, daar lag niks, daar lag alleen maar een vloerkleed. Die werd opgerold, dus als de klei van tafel viel, dan viel het op de grond. Dat was allemaal makkelijk schoon te maken. Want ergens was er ook niet veel wat de mensen hadden. Je hoefde ook niet bang te zijn voor de stoelen, want dat was ook een allegaartje. Want als er iemand gestorven was in de familie, dan werd er gekeken of er nog een stoel over was. En was er geen plek, dan werd de vuilnisbak gepakt. En dan kon je ook nog op de vuilnisbak zitten. En zo leefde je heel simpel.
Zeg Jan, ik mag vragen, waarom was dat die klei in huis? Wat gebeurde daarmee?
De klei, omdat mijn vader natuurlijk in het aardewerk zat, kon hij met wel een barretje van dat draaiklei meenemen.
Ja.
Want hij was bij Brouwers Aardewerk, de kunstenaar, daar werkte hij. En dan deed hij voor, en kaboutertjes maken, schaapjes maken. Je kon een huisje bouwen met klei. Hij wist van alles ermee te maken. En daar probeerden we het allemaal zo na te doen.
Leuk hoor. Ja, leuk. Mooi.
Ja, dat was echt
ja.
Wel leuk.
Ja, ja.
En dan sliep je ook, omdat je natuurlijk broers en zus had, sliep je met z'n allen op zolder. En alles op zolder, dus ook de meiden en de jongens op zolder. Het trapgat was natuurlijk gevaarlijk, dus daar ging s'nachts dicht met een luik. Daar konden alleen de groten hem optillen en als je hulp nodig had, dan schreeuwde hij maar naar beneden. Maar er werd er een po boven neergezet. En iedereen deed zijn behoefte op die po. En s'morgens was die nachtspiegel zo hoog tot aan het randje gevuld was. Dan moesten ze met een emmer naar boven komen om mee te nemen naar beneden.
Ja.
Maar je sliep met z'n tweeën in één bed.
Ja.
En dan sliepen de meiden aan de ene kant en de jongens aan de andere kant. Dat is netjes verdeeld en je sliep allemaal op een strozak. Dat waren tijgen, die waren dan gevuld met stro. Dus als het voorjaar was, dan moest je naar de haven en dan kwam je bij Roels uit. En dan moest je daar geen balen, maar bossenstro halen. Dan werd de stro, omdat die tijgen die met de stro werden naar beneden gebracht, op een binnenplaatsje. Die werd geleegd. En als die dan geleegd waren, dan kon je ze weer vullen met de verse stro. En dan waren die tijgen gewoon rond. Dan moest je dan nog even
opleggen.
Ja, maar desondanks was het toch een leuke tijd. En dat was eigenlijk de schoonmaakstijd in het voorjaar.
Ja.
Dus de kachel ging naar boven.
Ja.
En als je dan zegt, op die zolder sliep je met z'n achter. Dan moest het houtwerk, dat is de dakbeschot, werd schoongemaakt met water en ammonia. Dus je kwam geen lucht tekort, maar door die ammonia die erin zat, haalde je heel veel adem. En Witsel werd gehaald bij Schutten op de Lage Rijndijk. Door dat Witselijn werd een zakje blauw geslagen. Want dan dat was die witgloed beter. Ja, en dan ging alles weer netjes terug. De bedden weer in elkaar gezet. De dijken gingen weer naar boven.
Ja.
En dan kon de hele familie weer slapen.
Ja.
Ja, en omdat er natuurlijk ook veel kinderen waren, had je moeder natuurlijk ook was.
Ja.
Ja, dus wat werd het? Zaterdag, jagen verschonen. Want het was niet elke dag, nee. Eens in de week had je een schone broek.
Ja.
Ja, je moet er niet meer aan denken.
Nee.
Maar, maar het was
zo.
Ja. Dat is dan die witte was, die werd dan in een wasgiet gedaan. En die wasgiet werd eerst een beetje heet water, werd er op het gas. Want dat hadden ze wel met keteltjes verwarmd. En dan ging die git met die wasgoed ging een schuurtje in en werd op een driepitter of op een vierpitter gezet. En dan stond hij de hele nacht daar zachtjes door te koken. En dan 's morgens werd diezelfde git werd omgedraaid in een wasstobbe. En dan moet je denken, een wasstobbe, er waren natuurlijk geen machines, je had geen elektrische machines.
Ja.
Die wasstobbe werd gevuld en die stond op vier poten. Die toppen was toen al modern, wat ik me dan kan herinneren. Dat ging dicht met een deksel. En dan onder die deksel, daar zat een ronde klos met vier houten klossen. Die ging met een stalen pen er doorheen. En die kop was vierkant. En dan had je een stok met een ijzeren kop waar het vierkante gat in zat. En dan kon je over dat ding heen neerleggen. En dan moest je hem slagen geven.
Ja.
40 slagen, voordat je naar school ging.
Ja.
Voel het toch.
Ja.
Alle kinderen 40 slagen.
40 slagen, en dan werd dit wasgoed werd dan, want je had ook een wasbox, en op die box, daar zat een wringer. Dat was toen de tijd dat ik toch denk, al heel modern.
Ja.
Dan moest het uit die wasstobbe werd dat uitgevrongen. Naar een tijl. En die tijl, als dat, goed daarin lag, dan werd dan gespoeld. Want koud water hadden we genoeg.
Mm.
Werd gespoeld. En als het goed gespoeld was, moest het weer een keer ingedraaid worden. En dan ging die weer in de kit. En uit die kit vandaan werd die dan opgehangen.
Ja.
Maar het waswater werd niet weggegooid. Tegenwoordig met die wasmachines loopt het water gewoon weg.
Ja.
Nee, dat waswater werd gebruikt met emmers eruit te scheppen. En dat laatste beetje met een kraan, dacht ik. En dan gingen ze naar voren toe, naar de stoep. Want je stoepje voor je huis moest je zelf schoonmaken.
Ja,
was verplicht.
Ja, ja.
En je mocht voor tienen geen kleedjes kloppen. Want de bakker, de melkboer en de slager, alles. Nee,
ja.
Dat liep
ik dacht rond. Dat jullie dan in het waswater gingen, maar dat was dus niet zo.
Nee, dat was zaterdag. Zaterdags dan gingen de meisjes, die gingen naar zolder toe. Met een ding met water of twee emmers bij dikke. En de jongens die deden dat in de schuur zitten.
Oh, ja.
Die waren flinker, die moesten maar tegen die kou kunnen.
Ja.
En je was die eigenlijk niet met warm water.
Nee.
Misschien niet dat die meiden dat gehad hadden, maar de jongens niet.
Nee,
want als je naar het zwembad ging, dan zeiden ze van poedel daar nog maar even goed en dan ben je ook verschoven.
Ja. Hey, waar sliepen je ouders, Jan?
Wat zeg je?
Waar sliepen je ouders?
Het huis bestond eigenlijk in een woonkamer. En aan die woonkamer zaten links en rechts naar de achterkant toe een deur. En de ene deur was naar een slaapkamertje. Dat was voor de ouders.
Hm.
En de andere deur was een deur naar de keuken.
Hm.
En nou moet je niet denken tot er in de keuken een gasfornuis of iets dergelijks stonden. Nee, het waren een paar kastjes die er stonden. En daar bovenop, daar stond een 2-pit gastelletje.
Ja.
En 2 petroleumcellen.
Ja.
En daar werd op gekookt.
Ja.
Het was eigenlijk simpel.
Ja.
Ja.
Waar ben je naar kleuterschool gegaan, Jan?
Waar?
Misschien wil je iets over je schooltijd vertellen.
Jazeker. Toen ik eigenlijk het besef kreeg zo'n beetje naar school, dat was dan de kleuterschool. Dan weet je dat dat je daar dat schooltje weer je afgezet en je werd er netjes opgehaald. En daar vandaan, als je dan weer naar de grotere school ging, toen was al net al de oorlog uitgebroken, net ervoor. Want dan ben je een jaar of 7. Dus dan mag je dan zo'n beetje zelf naar school toe lopen.
Ja, maar waar stond die kleuterschool bijvoorbeeld?
Ja, dus dat zou ik vertellen. Ja. Dan moest je over de Koorlaan heen. En bij het Koorlaan ging je langs het stationnetje en dan ging je zo naar de Os en Paardenlaan. En de jongensschool was onze Paardenlaan en de Lusthoflaan was er voor de meisjesschool. En in de Lusthoflaan, aan de meisjesschool vast, daar had je de kleuterschool.
Ja,
het is...
was dat katholiek?
Wel een katholieke school, ja. Een katholieke school. En even verderop, voorbij de Vreugelschool, had je een gemeente of een christelijke school.
Ja, hoe heette de school waar jij op ging?
Het Heilig Hartschool.
Heilig Hartschool.
Dat was het Heilig Hartschool, want op de singels, dan kon je nog zien tot er een beeld in stond, het Heilig Hartbeeld.
Ja.
Dat was nog zichtbaar.
Ja.
Ja.
Het is jammer, ik had er nog een heel krant van toen de tijd uitgegeven was, een reunie van die scholen.
Hmm.
Maar ik kon hem niet vinden.
Ja. En na de lagere school, waar ben je toen naartoe gegaan?
Na de lagere school, dan ga je naar de 7e klas.
Ja.
En die was in de Lusthoflaan. Het was niet de Haarlemmerstraat school, zat wel aan elkaar vast. Maar dat was gewoon in de. Nou, ben ik even die naam kwijt. Wat zei ik nou?
Heilig Hartschool.
He?
Heilig Hartschool?
Nee, die school die daar in die straat was, de Pelikaanstraat. Daar in de
Pelikaanstraat.
En daar kreeg je dan ook nog wel weer les. En dan was het een beetje gebaseerd. Want dan hadden we... Tot je eigenlijk ging voor je beroep ging kiezen. Dan ben je dan grootgebracht. Daar zogenaamd dan tot je buiten de katholieke school naar een gemeenteschool ging. Alsof dat een iets ergs was. Of dat, ja, want je ging buiten die kerkelijke gemeenschap.
Ja, ja, ja.
En tot daar kwam er een broeder. En dat was van de Kruisherenklooster. Wat je hebt. En die kwam dan vertellen van bloemetjes en bijtjes. Nou ja, en dan ben je zelf al een jongen van een jaar of 14. En ja, die andere jongens ook. Tot er werd gevraagd, of gingen ze uitleggen, wat een van die jongens zei. En zal ik het gewoon maar zeggen zoals dat gezegd werd. Ik bedoel zeker neuken. Totdat die kloosterling, die stond eigenlijk met kleurtjes. Die waren zo beschaafd opgegroeid. Dus, dat kon eigenlijk niet.
Nee.
Nou, en dan ga je naar de andere school.
Ja.
Nou, 2 jaar Ammerschool, dag Ammerschool.
Waar was dat? Daar stond hij.
Dat was op de Haagweg.
Ja, ja, ja.
De bekende school.
Ja.
Ja.
Nou, en daar haalde je dan je diploma. En dat werd dan gezet in de staatskrant nog, toen ze tijd. En als je verder wou, ja, dan kwam je op de avondschool terecht. Want je ging op je 16-jarige leeftijd wel aan de gang.
Ja.
Want het werd wel tijd dat je wat moest gaan doen.
Er moest gewerkt worden, geld verdiend worden.
Ja, maar... Die avondschool, mijn ouders hadden die dagschool betaald en ook daar boeken voor gekocht. En die werden gekocht bij de arbeiderspers op de Steenstraat, want daar kon je ze op afbetaling kopen. Want de mensen hadden het geld niet, want dat waren echt nogal dure boeken in die tijd. Na die 2 jaar ging ik naar de avondschool, en de avondavondschool, daar heb ik het zelf gedaan. Want dan ga je verder, dus vergezel. Maar tijdens dat je dan je gezel deed, kon je ook je tekendiploma halen. Dus je bouwkundig tekenen, dat deed je ook na 2 jaar. Dus dan was ik in de tussentijd 18. En dat kwam ook in de staatskrant. En daarna ging je naar de Matthijsus. Maar toen had ik natuurlijk in de tussentijd al die jaren tot mijn 18e al op school gezeten. Toen ging ik vanaf die 18e tot aan mijn diensttijd naar de Matthijs. En toen sloeg ik de eerste klas sloeg ik over. Nu je naar de tweede en de derde en in de tussentijd ben je dan 20.
Waarom sloeg je die over?
Omdat ik de andere school naar de andere school tekenen had. Dat je ook wel kunnen tekenen. Dus dat was iets.
En waar moet je met Matthäus mee vergelijken? Een soort middelbare
technische school.
Ja.
Dat was Matthäus is geen niet daar, zijn niet ik soort. Wat aan zich wat ze betekent, weet ik niet.
Dat is niet kerk,
maar. Ja. Ah ja, ik bedoel. Maar om naar die avondschool te komen, en toen werkte ik zelf in Hoogmade. En die school is natuurlijk ook 's winters. En in Hoogmade werkte ik tot 5 uur. Dan moest ik daar vandaan op de fiets naar de kooi. Want we woonden in de kooi. In de kooi gaan we even een stuk eten en ja, omkleden. En als de donder naar de Matthäusenschool. Want die begon om 6:15. Ja, ja. Dus je voelt wel dat de menige avond dat je niet de enige was, maar dat je wel met knikkende kopjes zat van te slapen.
Ja,
ja, ja. Ja, want je kwam in de warmte terecht.
Ja.
Na de Matthäusen ging ik naar de dienst, maar toen ik in de dienst kwam, toen dacht ik, nou, want ik had aanstel kunnen vragen. Maar omdat je 20 jaar al op school had gezeten, dan was je dat nog eens een keer zat. Je wou nou weer eens even vrij zijn.
Ja.
Dat teruggaan naar de Matthäusen. Dat heb ik na bedieningstijd een maand volgehouden, maar ik voelde me er niet meer thuis.
Nee.
Dus dan zijn we gewoon zo verder gegaan. En dan neem je op latere leeftijd, krijg je nog wat, dat je wat cursussen neemt tussen uitvoerdersorganisatie en leermeesterspapieren halen. En ja, dan kom je eigenlijk alweer veel verder.
Mm-hmm.
Dan krijg je alweer het leven dat je alweer gaat trouwen en al wat meer dingen meer.
Nou, laten we even.
Als kind zijnde speelde je natuurlijk op straat. En je werd in de gaten gehouden tot een bepaalde leeftijd. En dan mocht je wel ook naar het kooipark toe. Maar was voorzichtig met oversteken, want je moest de Atzichtstraat oversteken. En daar ging wel eens een vuilniswagen overheen. Maar het meeste was toch in de straat. En als het goed weer was, dan zat je moeder voor de deur. En het was heel gewoon. En de kinderen speelden en allerlei spelletjes. Ze speelden bijvoorbeeld een ene groep tegen een andere groep. En dan riep je eerste jaar gaat in. En dan moest de ene groep proberen van dat ene punt van de straat naar dat andere punt van de straat te komen. Maar weer in de tussentijd tikt, dan was je af. Dan werd het tollen. Hoepelen, trefbal, pinkelen. Ik weet niet of je weet wat pinkelen is.
Nee, dat moet je even uitleggen.
Nou, pinkelen was een stok van een 1,5 meter. En dan werd er een klein stokje van een centimeter of 20. En die moest je dan proberen van de ene kant van de straat, een 20 meter, naar de andere kant te brengen. Maar de tegenstander moest proberen datzelfde stokje naar de andere kant te brengen. Dus je moest dat stokje met die lange stok pakken. Een pik op pikje.
Ja.
En dat noemden ze pinkelen.
Oh, ja. Ja,
het zijn natuurlijk allemaal van die ouderwetse dingen.
Je doet het nu goed voor met een lepeltje dat je hem optilt. En als het ware naar de overkant tikt.
Ja. Ja. Ja, nou en dan had je natuurlijk een spelletje van bok, 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 hoeveel horens heb ik op mijn kop. Ik weet niet of je dat spelletje kent. Dat was, dan moest er een tegen de muur gaan staan met zijn handen en gebukt staan. Nou, en dan sprong er een op zijn rug. En die tikte hem op zijn kop. En dan was het bok, 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 hoeveel horens heb je op de kop? En dan moest degene die erop zat een aantal vingers opsteken. Dus als hij zei 4, dan moest 4, dan moest hij 1 dat raden. Raadde je het niet, dan ging je eraf, dan moest hij blijven staan. Raadde je het wel, dan moest jij er gaan staan.
Ja.
Ja, ja. En je had ook natuurlijk een spelletje tot hij de bok, 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 hoeveel horens heb ik op en dan kreeg hij een klap per seconde. En wie heeft hem geslagen?
Ja, ja,
ja. Ja, de spelletjes waren altijd niet eigen leuk.
Nee.
Dus, en je ging met de jongens met een schepnetje ging je visjes vangen in de ringkade of de Kooilaan.
Ja.
He, want de Kooilaan sloot, dat liep over naar de ringsloot. En de ringsloot kwam uit in de zeil. Dus dat was als het ware een broedkamer voor de kleinere visjes.
Ja.
Ja, en wat heb je dan nog meer? We hadden bijvoorbeeld, iedereen kent die beugelflesjes. En aan een beugelflesje, daar zit een rubber ringetje. Dat rubber ringetje haalde je eraf. Dan nam je een schroef, die ging door dat gaatje heen. En omdat die kop van de schroef groter was, ging die er niet doorheen. Dan ging je aan dat eind waar de schroefdraad zat, maakte je een stuk ijzergaren van een meter of zes vast. En aan het einde, daar lagen knoopjes in dat touwtje, in die garen. Dan maakte je dat rubbertje een beetje nat met je spuug en je duwde hem bij iemand er tegen de ruit, dan bleef hij plakken. Dan liep je naar die meter of zes verder en dan kwam je zo met je nagels over die dingen en dan zei tik, 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 tik.
Rotzakken.
Ja, ja, en dan trok hij even harder, dan was hij eraf. En dan was jij alweer weg. Ja, en dat, zo was natuurlijk ook dat je speelde in het gooipark, maar je mocht niet op het gras. En om het gras, daar stonden van die ijzeren hekjes. Daar kon je heel mooi op spriet lopen.
Oh, ja.
Natuurlijk wel. Maar je ging ook wel eens in het gras en je voelde stiekem in het gras. Maar dat mocht ook niet als een agent kwam, dan natuurlijk gepakt. Hm. Dan kon je weglopen. En dan zat er in dat huizenblok wat je had, daar had je een bloembak staan. En die was dan overheerst met een ligusterheg. En dan kon je netjes in wegkruipen.
Hmm.
Totdat die bewoner dat zat. En die zei, ja agent, ze zitten hier. Nou, natuurlijk leuk. Dus je wordt eruit gehaald. Hmm. En je wordt naar huis gestuurd.
Hmm.
Nou, dat heeft ze geweten. Want als jongen zijn er van een jaar of... je bent een donderstraal. En met een man of vijf, zes... Ik weet niet precies meer. En dan had je vroeger zo'n die stalen elektricijnspijpjes. Dat was een blaaspijp.
Ja.
Uit de vijver die je daar had liggen, werd er bagger gehaald. Een soort kleibagger. En daar kon je zo'n lekker mee in dat pijpje douwen en uitblazen. Toen werd de voordeur, bij dat mens wat ons had verlaaien, werd vastgezet aan de regenpijp. Dan kon ze daar niet uit en achterom was er niet. Dus ze moest door het raam naar buiten. En terwijl ze dan naar buiten kwam, dan stonden we met z'n allen allemaal blazen met die... Dus ze kwam naar binnen en ook tegen dat mens aan.
Ja.
Maar ja, ik had het ongeluk. Jantje Verhoek werd altijd herkend. Dus als ik thuis was, kreeg ik toch op een sodomiet.
Ja, mooi verhaal, Jan. Mooi verhaal.
En wat zouden we nog meer vertellen?
Ja, nou ja, op een gegeven moment kreeg je natuurlijk verkering. Want de hormonen gingen natuurlijk ook opspelen, ja. Schat ik zo.
Ja, na mijn diensttijd kreeg ik verkering. Want ik had al mijn of meisje gezien, maar ik was er doorheen belazerd en dat hoefde voor mij niet meer. En na de dienst kreeg ik verkering. En met verkering met een meisje uit een groot gezin. En ook zeer katholiek, want thuis was nog een... de oudste jongen, die was priester, waar ik dikwijls mee in de klins was, omdat ik het heel met verhaaltjes niet eens was. En daarna ben ik dan getrouwd en dat ging dan eigenlijk ook eigenlijk op een simpele manier. Je ging naar het militaire huis, dat was op de oude vesten, dacht ik, toen van de... Nou, weet ik niet precies waar die lag. Maar in ieder geval, daar hield je bruiloftsfeest.
Ja, ja, ja.
Want je was intussen tijd, een jaar tevoren, waren we al voor de wet getrouwd.
Ja,
voor een huis. En toen ging je eigenlijk de huwelijksinzegening.
Waar was dat? In welke kerk?
In de Jozefkerk, op de Singel.
Ja.
Daar vandaan ging je dan daarheen. Naar het militaire thuis. En daar had een tante dan een grote pan soep gemaakt. En er waren broodjes klaar gemaakt. Want ja, zoveel geld was er niet.
Nee.
He, want we deden allebei bij elkaar dat geld wat mevrouw had. En wat ik had, nou zij had alles, ik had niks. Dus het was wel simpel.
En in welk jaar was dat je getrouwd bent, Jan?
Ik ben 57 voor de wet getrouwd en in 58... voor de kerk.
Ja, ja, ja.
En in 59 was het eerste kind er.
Ja, oh.
De oudste.
Ja.
Toen ben ik daarmee op het plantsoen gaan wonen. Want omdat ik werkte voor een aannemer en die had een kennis, die zat bij de huisvesting. Zodoende konden wij die kamers bemachtigen op de plantsoen.
Ja.
Het ongeluk was, het was een oude vrouw die beneden woonde en wij kwamen op de derde verdieping. Tweede verdieping. En op die tweede verdieping, waar wij gingen wonen, hadden we een kamer en een keukentje. En de wc. Die ene kamer, die grensde aan een plantsoen. En toen ging dat oude vrouwtje, wat daar beneden woonde, die ging dat huis verkopen aan tandarts Kengen. Tandarts Kengen, die ging in die tussenverdieping, op de tweede verdieping, of eerste verdieping moet ik zeggen, daar ging hij zijn praktijk houden. En wij woonden daar vlak boven. En zijn vrouw, die ging toen de wc schoonmaken voor de klant. En dat deed ze met Liesel. En dat stonk vreselijk.
Ja.
Toen ben ik naar hem toe gegaan en gevraagd. Kan je vrouw niet wat anders gebruiken als dat Liesel? Mevrouw moet het schoonmaken en... Dat geland om op de droog op kunnen komen. Oké. Toen ben ik naar de Zonneveldstraat gegaan en dan de Zonneveldstraat op het politiebureau gevraagd: wat mag ik daar tegen doen? Toen werd mij gezegd: sorry meneer, maar we mogen u niet van advies dienen. Ja, daar sta je te kijken. Ik denk: weet je wat, ik zal het anders vragen. Ik zeg: mag ik houtjes hakken op mijn verdieping? Ja, dat mag. Van 's morgens 9 tot 's avonds 10 met de ramen open. En tot 11 uur met de ramen dicht. Prima, zeker weet genoeg. Ik gewacht met een groot blok hout en een hakbijl op mijn verdieping. Tot hij praktijk had. En dan ging ik houtjes zakken. Nou, dan stond meneer Kengen te schreeuwen aan de beneden de trap. Meneer Verhoog. En wat bent u dan aan het doen? Ik zei, wat wil je zeggen dan? Ik zeg, ik woon hier gewoon. Toen kwam hij naar boven en dan zei hij, ja, maar moet je dan houtjes hakken hier? Hij zei, nee, ik hak geen houtjes. Hij zei, ik haal alleen die bijl heen en weer op dat hout. Oh, maar ja, hij zei, maar kun je dat dan niet buiten doen? Hij zei, ja, zeker kan ik dat buiten doen. Zo gauw als je vrouw geen liesel meer gebruikt, dan ga ik naar buiten. De volgende dag was het weer, raak het liesel. Weer houtjes hakken. Nou, daar kwam hij weer boven de trap op. Ik zeg, naar beneden. Ik zeg, u mag één keer per jaar. Ik zeg, mag ik komen kijken wat ik aan het doen ben? Ja, maar u bent toch aan het houtjes hakken. U bent geen houtjes aan het hakken. Ik zeg, je vrouw gooit toch geen liesel? Ik zeg, ik hak geen houtjes. Ik zeg, maar, blijf daar maar staan. Ik zeg, ik zal één ding afspreken. Als ik geen liesel meer hoor, zal ik geen houtjes meer hakken. Nee, heb je geen last meer van me. En dat ik hem dan tegenkwam op die tussenverdieping. Dag meneer vrouw, dag meneer vrouw. Nou, ze deugden allebei, niet hij en zijn vrouw niet, maar ook dat mijn papje al niet. Nee, hij was eigenlijk met een loodgieter verloren.
Oké.
Dat is een stelletje. Ja. En toen ben ik daar vandaan,
ja.
Zijn we verhuisd naar de Molenstraat.
Ja.
De Molenstraat was een bovenwoning. Nou, dat was natuurlijk prachtig, had je een hele woning, een slaapkamertje,
ja.
Hè, boven en een slaapkamertje beneden. Nou, is goed, we zouden erheen gaan. En toen kwam die meneer die daar de voorman van was, en dat zat bij de goede woning, dacht ik. Die kwam toen vragen. Hij zei ja. Hij zei, ik heb nou wel gezegd ja. Hij zei, maar ik moet het u vragen. Is uw vrouw soms in verwachting? Ik zei, ja. Ik zei, mijn vrouw is in verwachting. Prima. Hij zei, dan mag dat doorgaan. Maar ik heb hem niet verteld dat ze in verwachting was van dat nieuwe huis. Hij vroeg niet of ze zwanger was. Dus ik had niet gelogen. Nou, daar heb ik dan een aantal jaren gewoond. Tot 1972. En toen ben ik verhuisd naar de Gerrit Kasteinstraat. En toen had ik intussen tijd 3 kinderen. En toen werd er ook gevraagd. Wat je verdiende. Want dat moest dan betaalbaar kennen zijn. Voor dat huis. En je moest 3 kinderen hebben. Dus dat was in orde. Toen zijn we verhuisd naar de Gerrit Kasteinstraat. En daar heb ik meer dan 30 jaar gewoond. En daarna ben ik hier in de poldermolen gaan wonen. Ja. Omdat mijn vrouw, die kon geen trappen meer lopen.
Ja. Ja.
Vandaar dat ik verhuisd was, want ik woonde er prachtig.
Ja,
en zo ga je maar door. En hier ben je natuurlijk, hetgene wat ik nu heb, het is voor mij een beetje de kleine kant, maar een beetje hier, een beetje daar, en dan kom je er wel.
Ja. Ja.
Hoeveel kinderen hebt u gehad?
Ik heb drie dochters.
Drie dochters, ja.
Ja. En als ik dan over mijn dochters praat, dan praat ik tot er dit jaar, of over een paar weken, wordt die 61.
Ja.
En dan wordt de ander, die wordt dan 59. En de jongste, die wordt 56. Dus in de tussentijd heb ik daarvan kleinkinderen.
Ja, hoeveel?
Dus ik had 6 kleinkinderen. Dit kleinkinderen zijn in de tussentijd ook al getrouwd. En die hebben natuurlijk ook kinderen. Dus heb ik 8 achterkleinkinderen. En ik heb een volkstuin die ik al 60 jaar bezit. Daar zijn ze allemaal grootgebracht. Dus toen kwamen we eerst bij vader en moeder en dan je weet hoe het gaat. En later is het natuurlijk bij opa. En nu is het opa tuin door die allerkleinste.
Welke volkstuin is dat?
Welke volkstuin? Ons buiten.
En waar ligt die?
Die ligt langs de Willem de Zwijger. Ja, eigenlijk langs de Slaagsloot. Vanaf de Gooimeerlaan tot aan de Zijl.
Ja.
Want de Gooimeerlaan is er tussendoor gekomen. En de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan is er ook tussendoor gegaan.
Ja.
Want dat was de verlengde van de Sumatra-straat.
Ja.
En nou zijn ze nog steeds bezig om stukjes te trekken. Ik zal even die deur daar open gooien. Mijn vrouw heb ik eigenlijk gekend vanaf mijn jeugd. Want ik ben in de Bankenstraat geboren. En zij was in de eerste Kooistraat, dus in de Kooilaan geboren. Dat ligt vlak bij elkaar en hun zijn verhuisd. Van de Vinkies, die zijn verhuisd naar de Walter-Piermanstraat. En dan kom je elkaar later weer tegen in de kerk. En op de dansvereniging van Kastelein.
Oh, natuurlijk.
Ja, zo leer je elkaar kennen. En dat was eigenlijk de zottigheid van, Jo Vink, daar hoef je niks mee te proberen, want die krijg je toch niet. Maar ja, dan was het natuurlijk zo. Toch expres. Laat maar komen. Ja, en dan slaat het vonkje toch over. En dan is het toch een stelletje geworden.
Ja.
En ik heb een heel leuk huwelijk gehad hoor. Ik ben bijna 60 jaar, op een half jaar na 60 jaar getrouwd geweest. Want toen is ze gestorven. Ze geloven het niet, maar ik heb nog geen minuut ruzie gehad met mijn vrouw.
Nee.
Wil niet zeggen dat je het altijd eens bent met elkaar,
nee.
Maar je hoeft er toch geen ruzie over te maken.
Mm-hmm.
Want als dat in opvelde, dan zei ik altijd, nou laten we er morgen over praten. En dan was dat al helemaal afgezwakt.
Ja.
En dat doe ik nog steeds, niet alleen met familie, maar ook met kennissen. Daar hoeven we geen ruzie over te maken. We praten het morgen wel uit.
Ja.
En dat gaat altijd goed.
Mm-hmm.
Ja.
Slim.
Maar het heeft toch geen zin. Je schiet er niks mee op. Met de werkzaamheden was het dat je vroeger ging je bij een aannemertje werken. Het waren ook maar kleine baasjes, die hadden het ook niet rijk. Maar je werd als loopjongen natuurlijk heel veel kanten opgestuurd en ze hadden geen medelijden met je. Totdat er op een gegeven moment moest ik een stuk hout gaan halen bij de zagerij Mulder. Dat is bij de molen op de Marendijk. En daar moest ik een stuk lindenhout halen. En dat stuk lindenhout dat ik moest halen, was in de gedachte van die aannemer een afgezaagd stuk van een grote dan. Maar ik kreeg die hele boomstam erop. Want ik woonde ook toen ik daar aankwam. Toen zeiden die mensen daar, ben je met een handkarretje? Ja, ik ben met een handkarretje, moet de lindenhout halen. Nou, ik heb wel nagaan, het was 15 centimeter dik hout, bij een lengte van een meter of 4, misschien wel 5. Nou ja, goed, we zullen hem op dat wagentje leggen voor je, zet hem daar maar neer. En dan kwam er een tafel, die erboven, en die ging dat hout halen. En dat werd op dat wagentje gelegen. En toen zakten de veren helemaal plat. Want dat waren nogal die stalen veren. En toen hebben ze me gebracht bij de Marendijk. Toen heb ik de Marendijk afgelopen als een jongen van een jaar of 17. Bijna 18, weet ik niet precies meer. En tot aan de Singel. Want dan draaide je de Singel op en dan had je daar van Gent aan Loos zitten. Toen kwam er een man daar uit die loods zetten. En vloekende wel. Nou, en wie is jouw baas? Ik had geen asem om het te kunnen vertellen. Ik wees met mijn vingertje naar de zijkant van die handkar. En daar stond de naam en het adres met telefoonnummer. Ja, ja. Toen hebben ze de baasje gebeld. En die was een hele christelijke baas. Nou, die zijn oren zullen nog wel zeer doen, want ik kreeg de vloeken van het een en ander. Toen is het mijn zwager, die bij dezelfde firma werkte, of de aannemertje, die kwam helpen om dat stuk te douwen. Toen kwamen we bij, toen mocht je nog vanaf de Singel naar de Molen de Valk. En dan kon je zo naar de Turfmarktbrug. Toen waren we bij de Turfmarktbrug, en dat was een brug, die moest je, dat was een brug die ging horizontaal naar taal werd die gedraaid. En dan, als die dan weer klaar lag, dan lagen die ijzeren kanten lagen tegen elkaar aan. Maar die stak dan nog een centimetertje of anderhalf te hoog. En dan konden we met z'n tweeën en niet tegenop duwen. Zo zwaar was het.
Zwaar, ja.
Totdat er, omdat de militairen nog in die stad lagen, was er een jeep en die kwam achter ons staan en die riep van, ga jullie maar aan de zijkant, dan geef ik je wel even een duwtje. Nou, toen kregen we een duwtje en toen waren we dan voor de Turfmarkt. En dan ga je naar de Turfmarkt, ga je naar de Haarlemmerstraat. De Haarlemmerstraat heeft rails van de gele tram. En dan ga je de Haarlemmerstraat af met z'n tweeën, tot aan de Hartenbrug. Toen kwam er nog een derde mannetje, kwam helpen. Want ik vind, nou, en bij de Hartenbrug, daar moesten we wachten. En er zat een tram achter ons. Maar de tram die aan de voorkant vandaan kwam, die moest bij de Heuma, dan had je een wissel. Die moest je wachten, tot je dan weer voorbij. Dus die tram bleef achter ons aanrijden. Tot aan de voorkant bij de haven.
Ja,
nou, je
ja.
Voelt je eigenlijk niet prettig.
Nee, nee, nee.
Maar, daar op het havenpleintje, dan draaide je de hoek om. Dan ging je over de Scheivebrug zo naar de Vesterstraat.
Ja.
Want het werkplaatsje lag in de Vesterstraat. Kwam je in de Vesterstraat. Daar moest hij dan, daar vandaan, in de Vesterstraat, moest hij de winkel ingedraaid worden.
Ja.
Maar dat ging niet, want die stam was te lang voor dat smalle straatje. Dan moesten we aan Van Wijk vragen of hij alsjeblieft even die deur open wilde zetten. Dan konden we hem heen en weer schuiven en zo kon hij de werkplaats in.
Ja.
Zo weer dan gebruikt. Dus, nou ja, goed, op een gegeven moment ga je daar weer vandaan bij zo'n aannemertje. Dan kom je bij Proper terecht, die noemden ze de vlek, en dat was dan op, in Oeschijs zaten die huisjes, daar zo vlak bij de kerk. Nou goed, dus je ging meer verdienen. Je verdiende bij dat aannemertje, laten we zeggen, 11 of 12 gulden. Toen ging je naar iets van 17 gulden.
Zo.
Maar dat was ook nog niet zo'n pretje. Want daar moest je ook van alles als timmerman. Je werd, als er cementwagen kwam, dan had je ook nog een cementbaas en een cementhok. Dan moest die cement in dat hokje gelegd worden. En dan had je de cementbaas, pakte die balen aan. Dat waren balen van 50 kilo. En dan kreeg je 50 kilo op je nek en dan dacht je weg te lopen. Nou nee, dat is er niet bij. Je kreeg er nog één bij.
Ja.
Want je hoefde hem toch niet te tillen. Je hoefde alleen maar dat laatste, dat kleine stukje van die meter of 5, 6 lopen. Nou, en als je dan bij het hok kwam, dan bukte hij een beetje. En dan werd die ene baal eraf gehaald en dan die andere baal. En dat deed je dan zoiets 2 of 3 keer, want je hoefde niet alleen te lopen.
Mm.
Maar je kreeg het allemaal wel op je nek.
Ja.
Ja.
Maar de baasje waar ik weg was gegaan, die wilde me graag terug hebben. Want die werkte ook voor Van S, dokter Van S, voor kunstvoeten te maken. En die kunstvoeten, daar was ik nogal beschreven in. Goed in, om dat achter elkaar die kunstvoeten te maken.
Dat was voor de Anna Kliniek.
He?
De Anna Kliniek.
Kunstvoeten.
Kunstvoeten, ja. Voor de orthopedische kliniek.
Daar waren die boomstam die ik heb moeten halen.
Oh,
want dat was lindhout.
Ja, ja, ja.
Ja, en dat maakte die, daar gingen ze naar Van Lierop toe, op de, toen nog in de Kruisstraat, later was dat op de Nieuwe Rijn. En dan werden ze goedgekeurd of afgekeurd. En daarna gingen diezelfde klompen die goedgekeurd waren, gingen naar België. Daar werden ze bewegingsmechanismen erin gezet.
Ja, ja.
Hè, want de klomp was natuurlijk maar vast.
Star, ja.
Ja. Daar vandaan, degenen die niet goed waren, die kwamen terug. En dan kreeg ik mijn sodomieter, want hij stak ze zelf ook, dat baasje. Want dat waren altijd die klompen die ik gemaakt had. Dan heb ik een stukje metaal genomen, gewoon een betonijzer. En dan de kop van de betonijzer en een veegje ingeveild. Zoals dat die klomp was, ik wist precies wat stuk eruit gezaagd werd. Dan sloeg ik met dat ijzer, dan sloeg ik dat veetje op dat plekje. Dan kon ik zien welke ik gemaakt had.
Ja.
En toen ze terugkwamen, toen waren er maar twee van mij bij. En toen was hij er nooit meer aan die klompen gegaan, want toen moest ik ze maken. Vandaar dat hij me wel graag terug wilde hebben.
Ja,
want ik ging voor geen mens uit de weg, en dat doe ik nog steeds niet hoor. We werkten bij Van der Heijden, dat was een ijzerzaak in de Nieuwstraat, vlakbij de Burg, waar nu de bibliotheek is. En op dat pand woonde hij ook met zijn vrouw. Zijn vrouw was van de goede afkomst en hij was eigenlijk van gewoon naar iemand geworden. Dan moesten we daar werken, ook met mijn zwager samen. En elke ochtend als we daar binnenkwamen, dan stond hij over zijn balkonnetje heen te kijken of het al waren. Hè, en wat we gingen doen, of we direct aan het werk gingen. Nou, dat ging me zo de strot uithangen, totdat ik tegen mijn zwager zei, ik zal hem opknappen. Nee, niet doen. Ik zei, ja, dat doet wel. S'morgens vroeg, lat genomen, lat meenemen naar boven, een dunne lat, onder mijn voeten en die lat optillen. En toen hij keek over dat ding, liet ik hem los. Nou, dan zegt hij natuurlijk een harde klap, dus hij schrok zich van. Ja, weer weggestuurd natuurlijk. Maar ik kwam waar de baas niet terecht. Joh, ga je excuus aanbieden, want ik heb niet zoveel werk. En nou ja, oké, maak maar excuus aanbieden. Dus ik draai neer, zeg meneer Van der Heijden, sorry dat ik u heb laten schrikken. Ik zeg, maar eigenlijk is het ook een beetje je eigen schuld. Hoezo? Ik zei, nou, elke ochtend als wij komen, dan gaan we direct aan het werk. Ik zei, maar je vertrouwt ons niet. Ik zei, maar dan sta je overal op het balkon om te kijken of wij al ontwezen zijn. Ja. Ik zei, daar kon ik eigenlijk niet schelen.
Ja.
Ik schoes weer toch aanvaard. Heb ik gewoon te laten vertellen.
Maar u hebt wel uw woordje gedaan.
Ik heb hier ook een baasje gehad. Dit was aan de Willem de Zwijgerlaan voor dan die hoven. Nou, we zouden daar aftimmeren en keukentjes plaatsen. En toen we daar kwamen, want we waren met z'n vijven, werden de twee ouden, die gingen aan het aftimmeren. En mijn maatje en ik, die gingen samen, moesten we aan de beton trappen. De betonbekisting maken voor die trappen. Nou, dat was helemaal de afspraak niet. Dus, luister, dat is niet de afspraak. Nee, maar dat is maar tot de eerste schaft. En dan zijn we zover, dan kunnen jullie ook gaan ramen hangen of deuren hangen of aftimmeren. Ja, dat is prima. De eerste schaft was natuurlijk niet klaar. Nou, ja, maar we moeten even weer wachten tot die tweede schaft. Dus ja, oh nee, gereedschap werd in de kisten gedaan en we gingen met z'n tweeën gelijk weg. Ja. Zijn we naar de Haag gegaan en daar kwamen we voor bij de Marlon terecht, Katwijkse aannemer. En die had werk voor een hele ploeg en niet voor twee man. Nou, dat was niet zo erg, want wij werkten altijd met een hele ploeg, dan konden we het daar aannemen. Dat hebben we ook verdiend. En zo hobbel je maar door. Dat had je dan eigenlijk daar vandaan bij diverse aannemertjes ook werk aannam en die zei, jullie kunnen beter voor jezelf gaan beginnen,
ja.
Want dan is alles wat je verdient voor je eigen.
Ja,
ja, tuurlijk wel. Nou ja, we hebben erover gepraat en we zijn met z'n vijven, zijn we begonnen. Maar dan komt de ellende pas na een jaar, want je verdiende niet, Want je moest ook alle zorgkosten moest je ook allemaal zelf gaan betalen.
Ja.
Daar zit je dan. Dat hebben we dan. In tussentijd waren er twee oudere bazen. Die waren alweer te oud om door te werken. Die waren ermee uitgescheiden. Toen bleven we met z'n drieën over. Nee, met z'n vier. En de een is toen bij de bouwbond gaan werken. Dus waar het precies was, weet ik niet meer. Op de Doezestraat, geloof ik. En eventjes doordenken. En toen zijn we met z'n drieën doorgegaan. Maar omdat we natuurlijk ook wel een hele hoop werk hadden, want we hadden in Zoetermeer 610 woningen, wat afgetimmerd moest worden, keukenstellen. En dat hadden we aangenomen van een aannemer. En die aannemer die had het hele spul aangenomen bij een maatschappij. Die aannemer gaat failliet. En toen zegt hij, die mensen van die maatschappij, ja, we willen graag hebben tot jullie doorgaan met dat ploegje. Nou, oké, dan gaan wij door. Maar wat we ook weer niet wisten was, na een jaar, als je bij een jaar ergens werkt en daar waren verhogingen geweest, dan kon je dat allemaal terugdeclareren. Toen kwamen we bij die maatschappij, toen zeiden we van, joh, zo en zo, nou, de papieren worden gepakt. Ja, maar wat wil je? Jullie werken pas anderhalve maand voor ons. Want wij hadden doorgegaan. Dus we waren van die aannemer naar die maatschappij. Dus we kregen geen cent.
Ja, gerecht.
Met het gevolg, je moest de mensen betalen. En dat ging dan ook al. Dat ging toen ook per week. Maar je rekende af met die aannemer, of dan met die maatschappij, in een maand. En als je de bepaalde volgorde had gevolgd en je had dat niet klaar, dan schoof dat een maand op. Met het gevolg dat je je mensen niet kon betalen.
Nee.
Dus dan ga je vanzelf ga je in de min.
Ja.
Want al dat geld ga je dan lenen van de bank, maar dan betaal je rente over.
Ja.
Tot op een gegeven moment hadden we dan weer andere klusjes, daar gingen we dan ook heen. Totdat zijn vader, die toen begonnen was, dus die vader, dus die zoon, daar werd ik niet mee, dat die zei, joh, zou het niet beter zijn dat tot een van ons dan de firma gaat leiden, of de firma Schroeder was dat, en dan de andere in dienst. Nou, dat is prima. Toen gingen er zijn broer en mijn persoontje, ging daar bij hem in dienst. Maar voor mij had hij het al uitgerekend, van toen we een half jaar bij hem werkten, toen kregen we de ontslag. En dat was niet aan te vechten, want we werkten er pas een half jaar voor. Dan ga je ook de mist in.
Ja.
Want toen werd er gezegd van, ja, en de belasting, die komt altijd een jaar later, die belasting die betaald wordt, dat wordt geregeld. Nou ja, die werd niet geregeld, want er was geen cent. Ik heb het zelf moeten regelen.
Ja.
Want ik ben 2 jaar lang ben ik mijn kinderbijslag toen kwijt geweest. Om alleen maar de belasting te betalen.
Ja.
Ja, want weet je,
het was armoe.
Ja, want op papier had je 24.000 gulden toen verdiend. En dat was wel wat. Maar dan moest je die belasting en alles wat van zwarte lonen en dergelijke. Die moest je eraf rekenen.
Ja.
Dan had je nog minder als je het uitgerekend als het minimumloon.
Ja.
Ja, en vanaf dat minimumloon, wat ik dan overhield, daar moest je nog de rest gaan betalen.
Ja.
Dat was echt armoede. En daarom kwam dat gezegde van directeur van je eigen armen.
Ja,
maar ik heb het nu goed gezegd. Ik ben wel rijk. Ik ben niet rijk met geld, maar ik ben rijk met een gezinsleven.
Kijk.
En rijk met mijn kinderen en achterkleinkinderen.
Kijk.
Zeker.
Maar u hebt ook al bij de gemeente gewerkt, toch?
Ik heb toen ik in 72 ben ik eigenlijk zonder werk gekomen. Ik ben bij de gemeente gaan werken, omdat ik zonder werk was. Kwamen ze vragen of ik bij de omscholing als leermeester daar de jongens wou begeleiden. In die periode dat hij leraar ziek was. Nou ja, oké, ik wil het wel proberen. Dan kom je daar en dan krijg je zo'n man of 12, 13, wat niet precies. Die zitten daar in zo'n klas en die moet je dan leren timmeren. Maar je bent dan voor de jongens ben je nieuw, dus ze gaan je uitproberen. Bijvoorbeeld met de machines. Als je een frees hebt, een freesmachine, die heb je met losse buitels die je erin moest zetten. Of je had een vaste kop. Die bestond gewoon uit één blok. En dan kun je dat ene blok mag je sneller laten draaien als die met losse buitels. Want de uitwendige vliegende kracht kan natuurlijk zo groot zijn dat die buitels eruit vliegen. En dan proberen ze je uit, hè. Nou ja, maar als we hem dan sneller laten draaien, dan is die inslag van de buiteltjes is dan veel dunner, veel mooier.
Veel fijner, ja.
En dan moet je ze weer gaan uitleggen dat dat niet mogelijk is. En de mensenklassen die raken ook de leraar ziek. En toen kwamen ze ook vragen van, is het mogelijk dat jij de metselverbanden bij die jongens uitlegt en eventueel voordoet met hetgene wat ze metselen moesten? Ja, die mogelijkheid heb ik ook. Ja, want ik heb bouwkunde gestudeerd. Oké, dan kom je ook bij zo'nzelfde soort ploeg van die leeftijd. Die gaan dan metselen en jij staat dan in die timmerklas. Dan word je gehaald omdat die opdracht een van de jongens had gehad. Die was dan al klaar, maar dat was veel te snel. Nou, dan ging je kijken, want je moest er natuurlijk een cijfer voor geven. En terwijl je dan daar staat te kijken, kijk je naar de jongens. En dan vroeg wel de jongens, samenwerkingsverband jongens. En dan niks zeggen. En dan nog een keer, samenwerkingsverband jongens. Want dat kent deze man nog niet in één keer. Zeg, weet je wat we nou gaan doen? Zeg, dan gaan we al die steentjes weer lekker schoonmaken. En dan gaat hij het alleen doen. Zeg, hij weet nou hoe het wordt. Maar zo proberen ze je uit.
Ja,
het was toch wel een leuke tijd ook om dat te doen voor de gemeente. En toen kwam de gemeente, of ik een leermeester wou worden. Voor een werkbegeleider noemden ze dat toen. Want ja, en dat is natuurlijk weer iets anders, want dat is alleen maar dat je bij een groep mensen, dat je ze begeleidt met de werk, want dat was een werkverruimende maatregel. Dat waren mensen die niet ergens aan de gang konden komen. Mm-hmm. Of niet aan de gang wilden. Mm-hmm. Maar dan moesten, want anders werden ze gekort in de geld.
Gekort op de uitkering.
Gekort op de uitkering, dus ja. Dus die soort jongens, daar had je dan mee te maken. Maar toen de gemeente mij daarvoor aannam, had je vier mensen. En alle vier waren ze timmerlieden. En toen hadden ze dan die ene gevraagd, al bij mij laat ik het zo zeggen, of ik wilde dat begeleiden. Ja, maar de verdienste was hetzelfde als mijn uitkering van de werkeloosheid.
Oh ja?
Ja, want daar ging ze al vanuit natuurlijk. Ja, ik zeg maar, dan moet ik even een nachtje over slapen hoor.
Ja.
Toen waren die anderen, de ene is toen metselaar, een metselvak ging die toen begeleiden. En die andere was, dan ging die tegelzetter begeleiden. En dat was op hetzelfde werk waar ik dan ook terecht zou komen. Toen ben ik daar een paar dagen later ben ik daarheen gegaan. Toen kwam ik bij Van Sticht terecht, en die ken je misschien wel Van Sticht, van de gemeente ook. Nou, want eerst toen we de eerste keer zat er zo'n man of 5, 6 van de heidemij van de gemeente en ik zat alleen. Ik zei, ja, ik wil nog even komen praten. Ik zeg, maar niet meer als 2 of 3 mensen tegenover me. Ik zeg, want ik ken 3 mensen, kan ik niet allemaal bedienen met de vragen. Toen kwam ik en zei ze, ja, nou die plek is nog vrij, je hebt Marzel. Want die andere heb afgezegd. Ik zei, nou ja. Ik zeg, Marzel, ik wil aan de gang. Ik zeg, maar het is voor mij nog simpel hoor. Ja of nee? Ben toen aan de gang gegaan. En toen kon ik na 3 kwart jaar, toen kon ik bij Hettinga, dat was ook een wethouder geweest. En die werkte, de bouw van Boekooi had hij, zijn aannemersbedrijf. Daar kon ik toen weer als uitvoerder terecht. Maar de centen waren natuurlijk veel belangrijker. Toen wou ik van weg bij de gemeente en toen zegt van zich, ja, hoe lang ga je daar werken? Ik zeg, nou ja, ze gaat me voor 3/4 jaar beloofd. Hij zegt, kom volgende week nou eens even hier terug. Hij zegt, ik wil nog even met je praten. Toen zegt hij tegen me, toen ik terugkwam, hij zei, ja, ik garandeer je meer tijd, langere tijd, als dat de bekooien heb aangeboden. En je krijgt hetzelfde geld. Ja, nou goed, dat is eruit over te praten. Want ik zat er best bij die gemeente. Het was juni. Juli niet. Erbij. Augustus niet. September niet. Oktober niet. November niet. Toen ging we praten. We zeiden, hoe zit dat eigenlijk?
Maar wat bedoel je niet? Er was
geen geld. Geen geld. Ja. Nee, je had wel hetgeen waar je bij afgesproken, maar niet het geld waar ik later bij afgesproken had. En hebben ze dat nog niet betaald? Zit jij zeggen. Nee, oké. Ja. Ik zeg nou, dus ik zeg, ik hou volgende maand, als het er weer niet bij is, hou ik voor het laatst. Ja. Ik had nog geen werk hoor.
Bluf.
Hij zegt, volgende maand zat het erbij. Hij heeft zijn woord gehouden. In januari had ik al die teruglopende maanden, dat was het erbij. Ja, maar je moet niet vergeten, dat scheelde zo'n 600 gulden per maand.
Ja.
Ja, nee, ik bedoel dat...
Dat kan je niet zomaar even.
Was dat Bekooi in de Haarlemmerstraat?
Nee, Bekooi op de Lammerschans, die aannemer.
Ja.
Daar ben ik toen niet heen gegaan. En ik wilde niet bij de Heide mee werken, want ik ging natuurlijk ook over pensioen. Ik zou met mijn 57,5 met pensioen gaan in de bouw. Dat ging toen niet door. Want met de gemeente, ik stond op contractbasis. Terwijl die het wel beloofd had. Toen kreeg ik door, 4 dagen in de week gaan werken. Dus dan was ik de vrijdag vrij. En kreeg gewoon hetgene loon wat ik toen had. De 62,5 ging ik mijn pensioen. Ik vraag aan hem, hoe heb je mijn pensioen geregeld?
Meneer, wilt u niet met het lepeltje spelen, want dat wordt ook opgenomen.
Oh, ja, blijft op jou.
Dat klinkt,
hij zegt, met de pensioen geregeld. Hij zegt, ja, hij zit op pensioen. Hij zegt, dat heb ik afgesproken met de Sociaal Fonds. Hij zegt, dan moet met je 65ste, moet dat ingaan, de pensioen. Ja. Ik zeg, nou, ik wil er graag zwart op wit in. Hij naar de pensioen. Maar bij Sociaal Fonds. Toen komt u bij Sociaal Fonds, dan zeggen ze, ja, nou, we zullen even kijken. Dus toen werden de papier opgehaald. Nee, staat niet op papier. En in de tussentijd was de wacht daar gewisseld. Ja, dus dan heeft hij iets geregeld, dat bij het Nationaal Nederlander. Dus omdat ik, als ik bij de Heide mee had gaan werken, dan... hadden ze wel alles elke maand kunnen betalen. Want de gemeente mag geen aannemer spelen. Maar als ik bij de Heide mij had gaan werken, dan had hij me overal heen kunnen sturen. Ja. Naar Den Haag, naar Gouda, overal waar hij zijn werk had. En dat wilde ik niet. Toen heeft de gemeente gezorgd dat ik 10 jaar lang een pensioen had van de gemeente. En die werd dan bij Sociaal Fonds, of bij Nationaal Nederlander betaald. Vanaf mijn 65ste tot aan mijn 75ste kreeg ik pensioen. Tuurlijk kreeg ik gewoon een gedeelte, wat ik anders ook wel gedaan. Klein gedeeltje van het Sociaal Fonds. En daar ga je. Maar na 10 jaar is dat over.
Ja.
Dus dan heb je alleen nog maar je pensioentje van je...
Ja, oké.
Nee, van het Sociaal Fonds. En dan je OV.
Ja.
Daar aan geld ben ik niet rijk. Maar ik voel me hartstikke rijk.
Dat is
er maar met die kleintjes niet. Dan komen ze naar je toe en dan krijg je een knuffel. En dan gaan ze aan de gang.
Ja.
Met werken.
Ja. Op de tuin.
Maar sta je dan nog even?